zwanger zijn. Voor de ene voelt het als vanzelfsprekend en voor de andere is het een lange weg vol hoop en teleurstelling. Hoe beleef je die maanden als je weet hoe kwetsbaar nieuw leven kan zijn? Hoe geef je ruimte aan vreugde terwijl je ook verdriet hebt gekend? Vandaag spreek ik met een vrouw die na een moeizaam traject eindelijk een kindje verwacht. Over hoe ze haar verdriet omzette in kracht, hoe ze bewust haar zwangerschap beleeft en hoe je al moeder wordt nog voor je eigenlijk een baby verwacht. Welkom bij Cocon, de podcast over het jonge ouderschap in al zijn facetten. Mijn naam is Hanna, fotograaf, kinderpsycholoog en bovenal mama. In deze reeks praat ik met mijn gasten over de schoonheid van het ouderschap, de uitdagingen en alles daartussen. We hebben het over de kracht van fotografie en hoe een beeld vaak meer zegt dan 1000 woorden. Of je nu zwanger bent, kersvers ouder of al wat verder in het avontuur, hier vind je herkenning, inzichten en misschien wel een verfrissende blik op ouderschap en fotografie. Hey Sarah.
Hallo.
Hoi. Fijn dat je er bent. Dat je vandaag wilt komen vertellen over je ervaringen, over je zwangerschap. Eerst en vooral wil ik jezelf even graag laten voorstellen. Wie ben jij? En ben benieuwd.
Ik ben 33 jaar en nu voor de eerste keer zwanger. Voor het eerste kindje eigenlijk. En ik ben leerkracht in secundair onderwijs. Dat is een beetje in een notendop.
Oké, goed. En je bent zwanger van je eerste kindje, zeg je nu. Vertel eens, hoe is dat allemaal? Hoe gaat het momenteel met u? Hoe heb je dat allemaal ervaren?
Op dit moment gaat het heel goed. Soms vergeet ik een beetje dat ik ziek thuisgeschreven ben. Zo goed gaat het. Ik ben nu 29 weken en ik ben op 21 weken thuisgeschreven omwille van een verhoogd risico op vroeggeboorte. Dus ik heb een verkorte baarmoederhals en daar zijn ze wel heel voorzichtig mee.
Ja.
Dat kan een bevalling wat vroeg op gang brengen. Dat is nu niet de bedoeling. Dus omdat ik een staand beroep heb, ben ik direct thuisgeschreven.
Ja.
En ik had het daar eerst wel moeilijk mee om alles los te laten, want het was nu niet echt verwacht.
Ja.
Maar het gaat eigenlijk goed. Ik word heel goed opgevolgd. En ik voel mij ook goed en ik heb een bepaald ritme thuis gevonden om ook goed te rusten, want dat is ook de bedoeling natuurlijk.
Ja,
maar ook niet volledig een kastplantje te worden.
Nee.
Dus ze hebben een goed midden gevonden nu. Dus
Soms
vergeet je dat een beetje als mensen mij dat vragen van hoe gaat het? Dan denk ik, goed, maar ik ben wel thuisgeschreven.
er is wel zo'n risico op complicaties en zo. Ja. En voelde je zelf ook van inderdaad, toen je dan de periode dat je dan bent thuisgeschreven, dat het zwaar was, voelde je dat risico op die complicaties op dat moment?
Ik denk dat daar een beetje het onbegrip vandaan kwam, want ik voelde mij toen eigenlijk heel goed.
Ja.
En dan zei de gynaecoloog, hoeveel harde buiken heb je? En dan dacht ik, ik weet eigenlijk niet hoe dat voelt.
Mm-hmm.
Daar nog geen idee van. Maar dan was dat toch anderhalve week later komen opzetten en dan zo redelijk veel. En dan krijg je echt zo'n 10 per dag. En op 23 weken of 22 weken is dat eigenlijk al best veel. En ik was toen aan het rusten. Dus dan voelde ik wel van, ze zal wel een punt hebben. En dan kon ik het ook wel meer loslaten. En het is ook fijn als je niet zoveel kwaaltjes hebt om dan een beetje meer van je tijd te genieten, wat voor te bereiden op de zwangerschap, niet met de stress van het werk in je hoofd te zitten.
Absoluut.
Dus dat maakt de weg een beetje vrij om je echt zo mentaal goed voor te bereiden.
Klopt. Dat klopt ook. Ja, inderdaad, want ik denk... ik ben zelf ook 6 weken, denk ik, op voorhand thuis gebleven altijd. En dat is nog wel een verschil, maar toch, ik voelde wel van... Je hebt ergens wel die tijd ook wel nodig, vind ik, om je voor te bereiden, maar ook gewoon mentaal en fysiek ook voor een stuk, om dingen te kunnen loslaten, dingen te kunnen afsluiten en dan... aan een volgende fase te beginnen of zo.
Ik denk dat ik, als ik zou blijven werken zijn, dat ik op een bepaald moment ergens een realisatie zou hebben van dat kindje komt wel. Mm-hmm. En ik ben er eigenlijk niet genoeg mee bezig geweest. En een schuldgevoel waarschijnlijk ook. En nu heb ik zo het gevoel, dat is gewoon mijn focus en dat is hoe dat het hoort. En ik denk dat... En elke zwangere vrouw eigenlijk goed op voorhand zou moeten thuis zijn.
Mm-hmm.
Ik heb vriendinnen die zelfstandigen zijn, die tot een week voor de bevalling werken, dat is eigenlijk echt niet.
Mm-hmm.
Niet oké, okay, je hebt daar geen keuze in natuurlijk, nee. Maar toch om zo je voor te bereiden op het moederschap en ook toch de fysieke kwaaltjes die erbij komen. Want ja, op zich voel ik mij wel goed, maar ja, ik ben ook wel meer moe. Dus als ik voltijds zou werken, dan zou ik ook wel echt veel minder tijd hebben voor andere dingen, omdat ik gewoon veel meer zou moeten slapen.
Mm-hmm.
Nu doe ik bijna elke dag een dutje. En dan denk ik soms aan alle mensen, alle zwangere vrouwen die nog moeten werken. En dan dat ik zo denk van, amai, hoe doen die dat allemaal?
Dat
is wel straf. En daar zit echt ook wel een grote kracht in zo een zwangere vrouw die nog zo alles bolwerkt en zo alles doet. Ja, ik heb dat een beetje onderschat zo vroeger als ik jonger was. Ik dacht, dat is een grote buik. Dat is een beetje oncomfortabel, maar voor de rest zit je toch hetzelfde? Ja, eigenlijk niet. Want ik voel ook dat ik veel meer verstrooid ben of dat ik niet zo goed kan focussen of zo op sommige momenten. En ik denk dat is heel hormonaal ook. Hè.
Ja, absoluut. Dus. Absoluut. En inderdaad, we bekijken dat ergens ook wel een beetje als een kracht van amai, zie ik dat die dat allemaal blijven doen. Maar eigenlijk is het super tegennatuurlijk, denk ik. Hè? Want ik denk dat je net heel goed voelt nu van je kunt naar je lichaam luisteren, anders kun je dat gewoon niet luisteren. Hè?
Ik beschouw dat nu als een luxe, omdat ik mij vergelijk met andere vriendinnen of kennissen die zwanger zijn en die blijven werken of die moeten blijven werken. Dus ik beschouw mezelf als iemand die heel veel chance in zekere zin heeft gehad. Geen chance met die verkorte baarmoederhals, maar wel het feit dat het goed loopt en dat ik mijn tijd kan nemen.
Ja, ja.
Dat zou ik eigenlijk wel aan iedereen gunnen. En dat zou een beetje moeten ingebed zijn in onze samenleving.
Ja.
Want
we
zijn te veel gefocust op werk en te weinig op... Ja, er zijn grote veranderingen die komen in je eigen lichaam tijdens de zwangerschap ook. Maar je leven gaat daarna veranderen. Daar moet je toch wel bij stilstaan en goed over nadenken. En ook wel wat voorbereidingstijd te nemen.
Dat is ook
je
zo.
Je inlezen in bepaalde dingen.
Ja.
Dus,
je moet toch een beetje nu kunnen... Allee, ik denk dat het onderschat wordt dat in welke mate dat je eigenlijk toch wel moet voorbereiden, maar ook moet klaarmaken, mentaal, fysiek, om die een overgang te maken, want dat is toch niet niks. Hè.
Nee.
Het is toch echt wel een heel belevenis.
Ja, en ik denk in zekere zin kun je ook niet helemaal voorbereid zijn op wat er komt. Er gaan altijd onverwachte dingen zijn, maar ik denk het feit dat je een beetje kan voorbereiden of helemaal niet, dan word je zo niet in het diepe gestort.
Ja,
zo. Dus als je al een beetje kunt inlezen over borstvoeding.
Ja.
Ik hoor dat van veel vriendinnen, begin daar maar op tijd mee en lees daarover, bekijk filmpjes.
Mm-hmm.
Want het is echt wel heel veel leren in het begin. Mm-hmm. En je bent emotioneel ook nog redelijk kwetsbaar.
Ja.
Dus het is al goed als je een beetje dingen mee hebt en weet wat je kunt aan verwachten. Dan
absoluut.
Als je daar moet aan beginnen zonder enig idee wat dat inhoudt.
Eigenlijk. Absoluut. Ja, want we hebben het nog in een paar afleveringen erover gehad, dat weet jij natuurlijk niet. Maar het feit van, natuurlijk word je wel geïnformeerd door verschillende instanties, door hulpverleners en zo. Maar er is toch nog altijd een heel groot stuk dat je zelf ook... Ja, ergens moet doen in de zin van dat het u niet altijd aangereikt wordt.
Nee.
En waar je zelf fris toch eens wat initiatief moet innemen om wat geïnformeerde keuzes en zo gewoon te maken, denk ik. Hè. Zo,
dat klopt wel. Ja. Ja, ik vind dat er wordt wel een beetje informatie aangereikt, maar eigenlijk zonder het opzoekingswerk of zonder de tijd dat ik er zelf in zou steken, zou ik echt niet voldoende info hebben.
Nee.
Er worden zo af en toe zowel boekjes of brochures meegegeven, maar eigenlijk moet je achter heel veel zelf gaan en zelf zoeken. En ik heb het geluk dat ik dat kan doen, dat ik die middelen heb. Maar ik denk ook soms aan mensen die minder hoog opgeleid zijn of die kansarm zijn.
Mm-hmm.
Ja, die weten toch ook soms niet of hebben de middelen niet om zich te informeren.
Nee.
En dan neem ik aan dat de zwangerschap en ook het ouderschap ook niet altijd van een leien dakje gaat gaan. Dus er komt heel wat bij kijken. Maar ik vind dat in de gezondheidszorg dat er echt nog wel meer mag ondersteund worden.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Inderdaad. Dat gevoel heb ik ook wel. Allee, als ik zo kijk... Ik heb natuurlijk ook wel zelf opzoekingswerk en zo gedaan. Maar ik was zo in mijn omgeving ongeveer de eerste, denk ik, die kinderen kreeg. En ik ben toch veel meer bij mijn eerste kindje meer met go with the flow gegaan en gewoon meegegaan in de malle molen. Nu ook, ik heb op zich van niks spijt en ik heb wel gewoon het gevoel dat ik de dingen die ik echt belangrijk vond, dat ik daar wel over geïnformeerd was. Maar zoveel jaar later en ook met mijn tweede kindje zeg ik ook wel duidelijk van, amai, ik wist er eigenlijk veel meer. Ik ben veel meer dingen gaan lezen. Ik had veel meer informatie. Terwijl ik denk dat ik inderdaad al wel veel wist. Zo. Dus, en nu hoor ik, als ik mijn vriendinnen hoor nu, zie ik ook dat zij zo nog veel meer geïnformeerde keuzes kunnen maken en zo, precies.
Ja. Dus, ja, het helpt ook als je vriendinnen rond jou hebt die ook kleine kindjes hebben of die zwanger zijn. En die, ik voel me daar enorm door ondersteund, omdat de meeste van mijn vrienden eigenlijk al een tijdje jonge ouders zijn. We hebben de boot een beetje gemist bij zo de eerste kindjes van de vriendenkring, zeg maar. We hebben toen een miskraam gehad in diezelfde periode. Zo.
Ja,
dus ik heb wel het gevoel dat ik daar wel op kan steunen. Als we een vraag hebben, dat we echt gewoon een berichtje kunnen sturen. Zeg, hoe zit dat met pampers en wasbare luiers? En wat hebben jullie? En welke tips hebben jullie nog? Waarop moeten we ons voorbereiden?
Ja.
Je bent zo niet alleen.
Ja,
neem aan, als je echt de eerste van je vriendenkring bent, dat echt nog wel een heel ander gevoel geeft.
Ja,
ik heb zo al wel zo'n beetje mijn netwerk en dat geeft heel veel rust van, moest ik het niet weten, dan vraag ik het wel.
Ja, dat geeft wel vertrouwen. Ja. Zo, hè. Ja. Mm-hmm. Je zei net van, hè, je hebt zo'n beetje de eerste boot wat gemist, maar je net tegelijkertijd dat dan de meeste vriendinnen of mensen in je omgeving kindjes kregen, dat jullie een miskraam hebben gekregen. Mm-hmm. Is er iets wat je daarover wilt vertellen? Wil je iets over vertellen?
Eigenlijk is dat een heel belangrijk deel ook geweest van ons leven. Dat ik tot op dit moment ook wel voel. We hebben een lange weg eigenlijk afgelegd. Dus we zijn, denk 10 maanden hebben geprobeerd voordat ik de eerste keer zwanger was. Dus ik was in de intro, toen we begonnen te spreken, zei ik, het is mijn eerste zwangerschap, maar nee, mijn eerste kindje. Dus ik moet er altijd, als mensen vragen van, hoeveelste kindje, dan denk ik eigenlijk in mijn achterhoofd altijd van, het is mijn tweede zwangerschap.
Ja,
en het is zo moeilijk om te zeggen, het is niet een tweede kindje, maar toch, het zit in mijn achterhoofd. Dus na 10 maanden was ik zwanger. Dat was ook al redelijk lang. Maar ze zeggen altijd, geef het een jaar en zo verder.
Ja.
Maar dat is echt wel best lang. Zeker als je op een bepaald moment de beslissing hebt genomen van, we willen aan kinderen beginnen. We hebben dan ook een beetje toen uitgesteld van, maar we moeten nog een tweede verbouwingsfase doen. Mm-hmm. Dus we gaan niet alles tegelijkertijd doen. We willen dat graag stukje per stukje aanpakken, dat we niet te veel hooi op onze vork nemen. Maar dus, als je daar al bijna een jaar mee in je hoofd zit van, we willen dat en we gaan daar aan beginnen en dan duurt dat nog eens 10 maanden. Dat was toch al wel pittig. Die eerste zwangerschap voelde ik mij echt heel, heel gelukkig, bijna euforisch. Die eerste weken. Dat was toch wel lang wachten tot zo negen weken hebben we onze eerste echo toen gehad. En dan was het al direct duidelijk dat het niet goed was. Mm-hmm. Dus het vruchtje was eigenlijk maar tot week 6 of zo gegroeid. En ze noemen dat een missed abortion. Dus je lichaam denkt nog altijd wel dat het zwanger is, maar het stoot het vruchtje niet af.
Ja.
En dat is dan het begin geweest van nog eens een lange lijdensweg. Dat heeft in totaal een maand geduurd. Dus eerst die vaststelling, dan van, we gaan u een week laten wachten. Misschien dat die miskraam spontaan op gang komt. Dan mijn medicatie. Dat was ook wel heel heftig, want je denkt, 9 weken zwanger of 6 weken zwanger in theorie, wat stelt dat voor? Maar je lichaam heeft al zoveel in werk gesteld dat ik echt verbaasd was van, dat is echt wel heel die baarmoederwand is helemaal opgebouwd en dat is niet hetzelfde als gewoon je regels of zo hebben. Dat was echt wel heel extreem.
Ja.
Dan ben ik in die periode ook heel assertief moeten zijn. Heb ik heel veel informatie zitten opzoeken, heel veel informatie moeten vragen, omdat ze daar naar mijn gevoel eigenlijk niet zo heel tactvol mee zijn omgegaan in het ziekenhuis. Ik heb verschillende gynaecologen gezien, niet die van mij, want die was altijd bezet. En heb ik zelf echt afspraken moeten maken, want na die medicatie, een week daarna, had ik het gevoel van, het is toch iets niet goed. Ja, ik heb toch wel wat last en pijn. Zelf moeten bellen, zelf een afspraak gemaakt, want er was geen opvolgafspraak na die medicatie, wat ik ook al raar vond.
Ja, ja.
En dan, je baarmoeder is misschien ontstoken, misschien infectie opgelopen. We gaan u direct antibiotica geven. Geen verdere test. Allee, ja, ik snap ook niet hoe dat allemaal in elkaar zat, maar oké, antibiotica. Nog eens een aantal dagen wachten. En zo, ja, toch eens, nog eens teruggaan, want de ene gynaecoloog zei, dat komt wel goed. En we zien dat nog niet alles afgestoten is, maar dat gaat wel komen. Bij een andere was het dan direct, we gaan nu moeten opereren, want er zit nog een deel van het vruchtje in uw baarmoeder en dat leidt effectief tot verdere complicaties.
Ja.
En ik herinner me nog heel goed dat die gynaecoloog ook zo zei van, heb je al gegeten vandaag? Want anders zet ik u op de lijst voor deze namiddag om u te opereren. En ik dacht, dit is echt niet hoe je dingen moet aanpakken. Mm. Dat is precies alsof ik naar het ziekenhuis ging en zei van, uw tand moet eruit of zo.
Ja, ja.
We gaan dat eens snel oplossen. Dus dan heb ik de week erop een curettage gehad. Dus dat is een bepaalde operatie, dat ze je baarmoeder eigenlijk leegmaken. Mm-hmm. Dus daar ook in al die fases, ik heb me er eigenlijk redelijk slecht doorgevoeld door het feit van je hebt een miskraam en je droom valt eigenlijk aan diggelen, want het wordt al redelijk snel concreet. Je hebt al je crash aangevraagd en van alles geregeld en overal van alle dingen nagedacht. En die datum, die uitgerekende datum, is ook al zo heel erg vastgezet in je hoofd.
Mm-hmm.
Maar het was vooral de manier waarop de gynaecologen met mij omgingen, de vroedvrouwen, de mensen waar ik mee in contact ben gekomen met heel dat traject. Ik ben daar heel lang kwaad voor geweest.
Ja,
zo.
Ja, ja, ja.
Te weinig informatie, te weinig begrip voor de situatie. Precies ook van dat gebeurt wel vaker. Ja, dat is niet hetgene dat u troost. Dat maakt mij nog verdrietiger, dat er nog veel vrouwen door dit, door deze situatie moeten gaan.
Ja.
En ik dacht van, ik heb eigenlijk nog geluk dat ik van alle dingen kan opzoeken, dat ik mij assertief kan opstellen, dat ik kritische vragen kan stellen. Mm-hmm. Maar dat geldt voor veel vrouwen niet. Of die zijn de taal niet machtig of kunnen niet goed communiceren. En ik dacht, als ik het al zo moeilijk heb met heel de situatie, dan vond ik dat eigenlijk ergens... Ja, ik trok mij dat zo hard aan, omdat ik het gevoel had, ik ben hier niet alleen in. En er zijn nog mensen die door zo'n situatie moeten, die niet voor zichzelf kunnen opkomen en een beetje aan hun lot worden overgelaten.
Ja.
En dan heb je nog heel het rouwproces. Dus dan, eigenlijk de eerste maand was dan zo nog ergens een beetje een fase van ontkenning daarna. Zo van, oké, we gaan verder met ons leven. Maar je merkt wel dat is nog niet verwerkt.
Nee.
En dat heeft bij mij wel zo goed als een jaar geduurd, denk ik. Met een enorm dieptepunt met de uitgerekende datum dan.
Ja.
Waar dat mijn man heel erg van verschoot. Toen was ik echt... Ik heb mij ziek gemeld voor mijn werk.
Mm-hmm.
De dag zelf heb ik het nog overleefd, maar de dag erna, ik kon echt niet meer uit bed.
Mm-hmm.
Dat was ergens... Of dat kindje nog eens stierf in mijn hoofd ergens.
Ja. Opnieuw afscheid van een...
En dan waren we er nog niet. Dan is heel het fertiliteitstraject uiteindelijk opgestart geweest. Dus wij mochten nog 6-9 maanden proberen daarna.
Mm-hmm.
Dan zijn we dus bij fertiliteit beland. Allemaal onderzoeken waar er ook nog heel veel vragen bij kwamen. Een afwijking in mijn baarmoeder die werd vastgesteld, die ze hebben hersteld. Als gevolg van de curettage of niet, dat is dan ook niet echt duidelijk geweest. Ja. Dus dat waren voor mij heel veel vragen die tot nu toe eigenlijk nooit echt een antwoord hebben gekregen.
Mm-hmm.
Ze vonden ook bij ons niet het probleem. Hè. Er was geen aanwijzbare reden waarom dat het niet lukte.
Nee.
Dat was ook frustrerend. Ergens wilt je zo van, ik wil dat je een probleem vindt en dat je het oplost. Dan zijn we met inseminatie uiteindelijk gestart. Daar voel ik mij ook eigenlijk echt slecht bij. Dat was ook een heel apathische dokter.
Mm-hmm.
Dat waren de snelste echo's die ik ooit in mijn leven heb gehad. Ja. Dat was echt zo erin, eruit. En dan zo, ik weet niet, die nam heel weinig tijd voor haar patiënten. En dat was echt zo een dokter.
Ja, ja.
Dat was niet de persoon die ik nodig had. En dan ben ik eens ja, als er nog iets misliep met die inseminatie, dan mijn eisprong gemist. Dus ze konden die maand niks voor mij doen.
Ja.
Ben ik beginnen wenen bij een bepaalde vroedvrouw die ondersteund werd door een gynaecoloog die daar ook werkte, ook een fertiliteitsarts. En die zei van, oké, we gaan voor u het anders aanpakken. We gaan elke maand een afspraak voor u inplannen en je komt bij mij.
Mm-hmm.
En we gaan verder zien in stapjes hoe dat we dat aanpakken.
Ja.
En dat was de ommekeer, want
ja,
dan zijn we met IVF kunnen starten onder begeleiding van die dokter. En dat gaf mij opeens een boost van vertrouwen. Zo van, zij ziet dat dat gaat lukken. We hebben bepaalde afspraken die vastliggen. Ik kan nu het stukje van het proberen ook een beetje meer loslaten. Mm-hmm. Ik weet welke datum dat er een test gaat zijn. En alles is zo heel gemedicaliseerd, maar dat gaf mij op dat moment wel een beetje mentale ruimte.
Ja, ja.
En dan dacht ik, oké, we gaan terug 6 maanden nemen. Dan zal ik terug een mental breakdown waarschijnlijk hebben en dan zien we wel. Maar die ronde is eigenlijk zo succesvol geweest, dat er 6 goede embryo's van, wat dat best veel is. En dan was het ook van de eerste keer raak.
Ja.
De terugplaatsing van de embryo was het, je bent zwanger.
Okay.
Dat was ineens zo van, iets dat we niet verwacht hadden. Iets dat waar we al 2,5 jaar dan mee bezig waren en graag wilden. Dus dat was even van, zo snel al. Zo.
Ja, ja.
Dus dat was wel heel fijn. Dus dat is een beetje de achtergrond ook van mijn zwangerschap. Ik had in het begin ook wel echt schrik dat dat een grote impact ging hebben op hoe dat ik die zwangerschap ging beleven.
Mm-hmm.
En dat was in het begin ook wel echt zo tot die week 9.
Ja.
Ben je echt wel in je hoofd ontzitten met wat als. We hadden ook wat onderzoeken gehad van, je HCG-waarde, het zwangerschapshormoon is niet snel genoeg aan het stijgen. Wat kan wijzen op misschien een buitenbaarmoederlijke zwangerschap of het vruchtje dat dan toch niet goed ingeplant is. En dan denk je, kom binnen 2 dagen dan op controle. Ja, die 2 dagen zijn echt helse.
Ja.
Dus tot een bepaald moment, als we zo die 9 weken door waren, als we de hartslag van dat kindje hadden gehoord, dan vanaf dan zijn we eigenlijk goed vertrokken. En had ik er ook meer vertrouwen in. En we hadden om de 2 weken controle bij fertiliteit eerst. Mm-hmm. Dus dat is ook al een luxe.
Ja.
En sindsdien loopt dat eigenlijk goed. Ik heb ook minder last van... soms overvalt u dat wel eens, zodat je bepaalde angsten hebt van, gaat dat wel lukken? En hoe gaan we dat allemaal regelen? En hoe gaat dat zijn? Maar in het algemeen voel ik me wel redelijk goed en vol zelfvertrouwen. En zo echt uitkijkend naar wat er nu gaat komen.
Ja. En dat is mooi, want eigenlijk kom je echt wel uit een heel,
heel
traject.
Echt ook een halve depressie dat we met ons twee hebben meegemaakt, heel die periode. Want we voelden dat ook wel dat we voor andere dingen heel weinig plaats of energie hadden.
Mm-hmm, mm-hmm.
We hadden ons ook wel een beetje meer teruggetrokken.
Ja,
dat was nodig om te kunnen recupereren, want dat is best wel zwaar. Dat doet mij ook altijd denken van, er zijn eigenlijk veel mensen in zo'n situatie, veel koppels, maar ook veel mensen die graag een kind willen hebben, die misschien geen partner hebben. Ik kan mij ook voorstellen, dat is echt een soort identiteitscrisis.
Mm-hmm,
mm-hmm. Dus dat is best wel heftig.
Ja. Kan ik me voorstellen, amai. Mm-hmm. En ik denk inderdaad, als ik u dan hoor babbelen, zo heel dat traject dat je doorlopen hebt, en dan, je spreekt letterlijk van de ommekeer, was eigenlijk dat punt waarop dat je toch terug wat vertrouwen bent beginnen, beginnen krijgen en zo wat hoopvoller kon gaan kijken naar de toekomst of zo. Mm-hmm. Ja.
Ja, en dat kwam echt, als ik daarop terugkijk, is dat echt het feit dat er iemand naar mij geluisterd heeft, iemand die mijn pijn zag, mijn lijden zag. En die besloot van, je hebt een andere aanpak nodig. Dus we willen dat doen. Normaal krijg je niet zomaar elke maand een afspraak om dingen te bespreken. Dat is echt, je zit in een bepaald traject en dan zeggen ze, oké, we gaan je eisprong opvolgen en dan komt je binnen. Maar dat zijn gewoon controles. Dat is niet van, laten we eens goed spreken over wat er nu gaande is en wat de opties nog zijn. Dus dat was echt, dat een beetje. En dat, op zich is dat niet zo'n heel groot gebaar geweest. Wat ook wel eens aantoont van, het is niet zo heel moeilijk om goede zorg te bieden.
Ja,
maar
inderdaad.
Ja, je moet er wel empathisch voor ingesteld zijn en als patiënt ook. En dan heb ik het over allerlei zaken, allerlei diagnoses of ziektes. dat je zelf ook wel assertief moet genoeg zijn en voelen van, ja, bij die persoon voel ik me echt niet op mijn gemak. Ik vraag een tweede opinie of ik zorg dat ik een zorgverlener vind die bij mij past.
Ja, ja.
Want dat is het ook wel, dat er gaat toe bijdragen, dat je je beter gaat voelen, dat je vertrouwen hebt in de mensen die je begeleiden. Dat is ook heel belangrijk. Mm-hmm. Dat is bij mij een beetje aangetast geweest, dat vertrouwen. Ja. Dus nu ben ik ook met dat stukje in de zwangerschap een beetje meer bezig van wat zijn onze geboortevoorkeuren. Hè? Ja, hoe wil ik dat? Ja. Ik wil de regie houden deze keer.
Ja.
Zonder dat ik al te veel zelf wil sturen, want ik ben geen dokter. Hè? Ik kan niet alle beslissingen zelf gaan nemen daarin, maar ik wil wel meer inspraak hebben. Ik wil dat ze goed met mij communiceren.
Ja, ja.
Zodat dat eigenlijk ook een fijn moment wordt. Ik wil niet dat die geboorte overschaduwd wordt door dingen die er gebeuren die niet volgens mijn wens waren die tegen mijn gevoel ingingen.
Ja.
Dus nu ben ik daar heel bewust mee bezig en dat geeft mij ook wel een beetje meer rust.
Ja.
Van ik weet wat er kan gebeuren, ik weet de verschillende pijnbestrijdingsmiddelen zijn en welke procedures dat ze in het ziekenhuis opvolgen. Ik ben op rondleiding samen met mijn man geweest. Mm-hmm. Ze hebben de meest kritische vragen van heel de groep gesteld. Maar dat geeft mij al een beetje een houvast.
Dat kan ik me voorstellen. Want denk je inderdaad dat het zo langs twee kanten is. Hè? Van langs de ene kant hoop je gewoon ook wel dat zorgverleners inderdaad u ook zien en uw zorgen zien en uw pijn ook zien. Inderdaad, dat je wat gehoord wordt en dat ze daarop dat je erkend wordt, zal ik zo zeggen. En langs de andere kant is het inderdaad ook zo dat het ook wel goed is als je als patiënt, zullen we het nu noemen, maar inderdaad ook wel zelf je onderzoek wat doet, ook in gesprek durft te gaan, dingen in vraag durft te stellen. En ik denk op zich dat de meeste zorgverleners dat ook niet per se erg vinden, maar dat ook misschien niet gewend zijn of zo.
Ja, daar had ik het in het begin een beetje moeilijk mee. Ik dacht, ik ben hier veel te assertief en ze gaan dat niet appreciëren en ze gaan mij een vervelende patiënt vinden. Maar ondertussen heb ik zoiets van, ik heb als patiënt ook heel wat rechten.
Mm-hmm.
En ik mag wel best mensen op de rooster leggen, want doorheen het traject is het mij ook duidelijk geworden dat er veel nog niet geweten is over zwanger worden en zwangerschap en hoe dat alles loopt. En dat stukje maakte mij ook zo wat in het begin wat bang. Zo van, eigenlijk weten ze het zelf ook niet.
Ja, ja, ja.
En hebben ze ook zelf niet alle antwoorden. Maar dat heeft mij nu wel een beetje geleerd om dat mij niet te veel aan te trekken en gewoon te zeggen van dit gaat nu over mijn kindje, het gaat over mijn ervaringen, mijn gevoel, dat is belangrijk, dat telt. En ik ga dat altijd wel op een heel respectvolle manier gaan formuleren. Mm-hmm. Het is ook niet dat ik geen vertrouwen wil hebben, het is gewoon mijn vertrouwen is effectief beschadigd geweest. Je gaat dan moeten een klein beetje terugwinnen door mij goed te informeren, mij goed te begeleiden. Ik heb het geluk nu wel dat ik bij mijn eigen gynaecoloog altijd terecht kan, altijd dezelfde die de echo's doet. Dat geeft mij ook wel een beetje een houvast.
Ja.
En ook gewoon in gesprek gaan met de vroedvrouwen van het ziekenhuis. Allee, je ziet wel van met wat soort mentaliteit of instelling dat die hun werk doen. En dat liep heel erg gelijk met wat ik er ook van verwacht.
Ja.
Dus dat is fijn dat je dat kunt zien. En dat is wel een belangrijk deel ook van je voorbereiding naar je bevalling.
Ja, klopt.
Er zijn veel vrouwen, bij mij ook, hè, dus als ik zou blijven werken, dan denk ik dat ik dat stukje ook gewoon daar... Ja, het was een beetje weglopen ook. Van, je weet dat de geboorte daaraan komt, hè, dat gaat heel mooi zijn en heftig, maar het grootste stuk dat in je hoofd zit, is wel toch die pijn en de angst van als er iets misloopt op dat moment. En ik denk dat veel vrouwen daarvan een beetje dat ontkennen of dat negeren. En tot op het laatste moment. En dan met heel veel angst overspoeld worden, wat dat niet helpt. Dus ik ben blij dat we daar heel bewust mee bezig zijn, allebei ook. Van ik weet dat ik wat stressgevoelig ben. Ik wil dat het heel goed loopt. Ik wil graag de regie hebben. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dat een mooi moment kan worden en dat vlot kan verlopen.
Ja, ja, ja. Dus. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is dat je je angst of zorg die er al zijn voor ze, ja. dat je die ook wel wat doorvoelt en dat die er ook gewoon wel mogen zijn, dat die ja. een plaats
Je moet die ook
krijgen.
Onder ogen zien. Hè? Ja. Je moet jezelf kunnen confronteren van, ik heb daar angst rond, van waar komt dat? Ja, wat je weet van bevallingen, dat is echt gewoon wat je ziet op tv.
Ja.
Dat zijn die filmpjes die je vroeger in het middelbaar eens hebt gezien, waar ze je eigenlijk een beetje mee willen waarschuwen van, begint er niet te vroeg aan, ja. en seks en allerlei dingen. En dat is zo het beeld dat in mijn hoofd zat. En we zijn nu een cursus hypnobirthing aan het doen.
Ja.
En dat heeft echt wel mijn ideeën wat bijgesteld. Het kan ook anders. Het ja. is niet zo dat je op je rug moet bevallen met je benen in de been steunen en dat eigenlijk de gynaecoloog al het werk doet en dat jij hier maar moet liggen en ja. pijn moet lijden. Zo. Je kunt dat echt wel op een andere manier doen en... Dat is hetgeen wat we willen proberen ja. te bereiken. Dat ik zo wat in mijn eigen kokonnetje kan kruipen, wat ja, rustig ja. kan zijn. Vertrouwen kan hebben in mijn lichaam, ja, want dat ja. is ook een moeilijke geweest. Hè. Als je niet kunt zwanger geraken, spontaan, dan ga je ook wat anders over over je lichaam denken. En nu probeer ik dat vertrouwen zo wel terug op te bouwen.
Ja,
van,
ja.
Mijn lichaam is goed bezig, oké, daar zijn... Wat dingen die niet optimaal zijn, zoals die baarmoederhals. Maar oké, ze hebben daar ook al veel zitten rommelen. Dus ik ja. heb zo het gevoel van, oké, mijn lichaam kan dit wel. Ik voel mij goed. En die geboorte, dat moet ook wel lukken.
Ja, ja, ja.
Gewoon zien dat ik goed rustig blijf. En
ja.
proberen mij daarop te focussen.
Ja.
Op mijn eigen coconutje en op het babytje. En ja. wat er met mijn lichaam aan het gebeuren is op dat moment.
Ja, ja. Ik denk inderdaad zo vertrouwen en veiligheid, dat zo de sleutelwoorden zijn.
Ja.
En dan is het inderdaad vertrouwen in je lichaam, vertrouwen in de omgeving,
mm-hmm.
vertrouwen in de hulpverleners. Want ik neem aan dat je dan ook in het ziekenhuis gaat,
ja.
gaat bevallen. Vertrouwen in dat het mag komen zoals het mm. wordt. Dat het mag zijn zoals het mag zijn.
Mm-hmm.
En dan ook de veiligheid. Dus ik denk dat heel belangrijk is. Enerzijds die vinden in jezelf, die mm-hmm. dat vertrouwen. Maar anderzijds ook in die omgeving. Dat je veilig voelt in die omgeving ook gewoon. Hè.
Ja.
Inderdaad. Ja. Heel belangrijk. En ik denk dat het heel, heel goed is om daar vooraf al mee bezig te zijn.
Mm-hmm.
En je niet overspoeld te laten worden door alle... allerlei termen en...
Ja, of van die verschrikkelijke bevallingsverhalen. Dat is, ja. dat is echt hetgene dat niet echt helpt.
Nee, inderdaad. Ja. Ja, inderdaad. En ik heb het hier in deze podcast ook al vaker gehoord van eigenlijk kan bevallen ook gewoon zo mooi zijn, maar ja. heel vaak zien we, voor we het zelf hebben meegemaakt, zien we heel vaak de horror ervan. Hè.
Ja. En ja. dat wordt heel erg benadrukt, wat ik spijtig vind, omdat ik ja, met die cursus heb ik ook een aantal filmpjes gezien van... Vrouwen die bevallen volgens die hypnobirthing-methode, dus echt een beetje jezelf in hypnose brengen, mm-hmm. mediteren. En je ziet dat die vrouwen op een heel andere manier bevallen dan wat je op tv ziet. Dat is echt, ja. die zijn rustig, die hebben hun ademhaling onder controle. Die genieten ook van dat moment.
Ja, ja.
En dat is, ja, dat is precies of dat die gewoon ontspannen zijn en ja. dan in één vloep is dat kindje daar. Allee, ja, natuurlijk is dat komt wel meer bij kijken.
Die
hebben ook wel een beetje pijn, maar die zijn zo in contact met hun eigen lichaam dat dat echt wel straf is om te zien ja. hoe dat er gebeurt. En dat is eigenlijk een beetje wat dat vroeger ook de standaard was. Hè, want we hebben dat allemaal, ja, die geboorte en die bevalling allemaal zitten medicaliseren om zo weinig mogelijk risico's te hebben,
ja,
om te
ja.
zorgen dat er zoveel mogelijk gezonde kindjes geboren worden. Maar je hebt ook wel omstandigheden waarin vrouwen bevallen helemaal veranderd. Hè?
Mm-hmm.
Vroeger, als we dan spreken over prehistorische tijden, ja, dan ging een vrouw zich vaak afzonderen.
Mm-hmm.
Viel die vaak in een hurkpositie of die, werd die ondersteund door de vrouwen van die gemeenschap. Nu is dat echt van ja... Je komt in een ziekenhuis terecht, er is allemaal medische apparatuur. Je wordt al redelijk snel richting epiduralen gepusht. Of
mm-hmm.
we gaan nu oxytocine geven. En dan, ja, dat neemt eigenlijk de natuurlijke werking van je lichaam over. Hè?
Ja, ja,
wat dat ook wel zorgt voor meer pijn.
Ja.
En dan moet je wat meer controle ook weer afgeven.
Ja.
Dus ik zie dat nu wel op een andere manier. En ik zeg ook niet, ik ben niet tegen epidurales of tegen... Nee. Zeker als het allemaal nodig is, een keizersnede of een kunstverlossing. Natuurlijk kijk je daar niet uit als ouder dat dat gebeurt. Maar als dat nodig is en je kindje is in nood of je bent zelf in nood, tuurlijk. Dat is waar dat de geneeskunde voor bestaat.
Ja,
maar de omstandigheden, die veiligheid, het geborgen gevoel, je op je gemak voelen, dat is wel iets dat meer en meer ziekenhuizen terug aan het introduceren zijn. En dat is een heel goede ontwikkeling.
Ja.
Maar dat is ook iets waar ik zelf naar uitkijk. Van. Ik wil dat graag dat gevoel hebben.
Ja,
en niet van, ik word aan mijn lot overgelaten en ik moet mijn vertrouwen stellen in... Mm. Nee, ik wil dat goed voelen, wat dat mijn lichaam aan het doen is. Mm-hmm. Daarin meewerken en mijn lichaam niet tegenwerken. En daar een mooi moment van maken.
Mm-hmm.
Zo. Mm-hmm. Dat niet terug over het hele medische aspect moet gaan, zoals dat eigenlijk al... Ja, zoals de conceptie eigenlijk al gebeurd is. Hè.
Ja, ja, ja.
Voor mij is dat denk ik nog iets belangrijker dan voor vrouwen die spontaan zijn zwanger geworden. Omdat dat... Ja, ik wil nu graag mijn vertrouwen stellen in mijn lichaam en voelen dat dat ook effectief lukt.
Ja, ja, ja. Ja. En je lichaam echt laten doen waarvoor het...
Waarvoor het gemaakt is,
wat het eigenlijk ook wel gewoon kan. Zo, hè. Ja.
Ja.
En ik denk dat inderdaad ook wel een mooie boodschap is in die zin van... Oké, goed, het is goed dat de medische wereld er is. Het is goed dat allemaal kan. Maar ook wel het ergens zo'n beetje zien als een soort van stappenplan. Van als het ook niet... Allee, zo stepped care, als het niet nodig is, dan hoeft het ook misschien niet.
Ja.
En als het wel nodig is, dan is het goed dat het er is. Maar uiteindelijk is de basis altijd het vertrouwen, de veiligheid. En wanneer je in die veilige cocon kunt zitten, vertrouwen kunt hebben, dan ja, dan als het dan plan C is of plan D, ja, oké, goed, dan zal het wel. Maar dan zit je tenminste in een vertrouwde, veilige omgeving waar communicatie mogelijk is. Hè?
Ja,
en dat is denk ik heel belangrijk. Hè?
Ja. En die veilige situatie, dat zorgt er ook vaak voor dat vrouwen minder complicaties hebben tijdens hun bevalling. Hè? Want als je de natuur haar werk kunt laten doen, bij de meeste vrouwen zijn er geen indicaties dat niet gaat lukken.
Mm-hmm,
we spreken ook soms, je gaat een heel grote baby hebben en zo verder, maar uiteindelijk, de meeste vrouwen, of dat dan nu een babytje is van 3 of van 4 kilo, het is ook weer de angst die ons wordt ingeprent van dat gaat niet lukken, mijn lichaam kan dat niet.
Ja.
Ik heb medische hulp nodig. Het zijn zo die boodschappen die in je hoofd dan blijven zitten, die ervoor zorgen dat het een beetje een self-fulfilling prophecy eigenlijk wordt.
Ja, inderdaad.
En daar wil ik mezelf wat voor behoeden. Van, ik wil wel gerust luisteren naar wat dat ze... En ik wil graag veel argumenten horen.
Ja.
En als ik daarmee akkoord ga, dan zal ik elke wending van die geboorte meevolgen. Hè. Mm-hmm. Dus, ik ga me niet verzetten tegen medische zorg als dat nodig is. Maar ik wil het wel zoveel mogelijk vermijden dat het nodig zou moeten zijn.
Voilà. Ik denk dat dat ook een mooie insteek is. Hè. En inderdaad, dan is het een kwestie van geïnformeerd zijn, zodat je ook mede geïnformeerde keuzes kunt maken. En dat vind ik zo... Allee, in elke vorm van hulpverlening vind ik dat gewoon belangrijk. Niet blindelings moeten voortgaan op wat een ander zegt, maar gewoon je eigen geïnformeerde keuzes mee kunnen maken met de informatie die de hulpverstrekker u ook gewoon geeft.
Mm-hmm. Ja, dat klopt.
Ja.
Want als vrouwen spreken over een trauma bij de geboorte, dan gaat dat vaak over niet voldoende informatie hebben gehad. Mm-hmm. En niet zozeer wat er is gebeurd, maar zo op welke manier dat verlopen is. Heeft de arts u gevraagd of uitgelegd waarom dat een knip nodig heeft? Nodig is? Heeft die... U goed begeleid tijdens de bevalling? Werd je altijd op de hoogte van wat er ging gebeuren? Dat zijn zo de belangrijke zaken. En dat moeten we ook in het oog blijven houden. Want het is wel... Ik merk dat ook van die miskraam. De dingen die er gezegd zijn geweest door de gynaecologen, door de hulpverleners, was allemaal goed bedoeld.
Ja.
Maar dat heeft wel echt heel lang nagezinderd. En ik denk dat sommige artsen dat niet goed beseffen.
Ja, ja.
Hoe dat ze met mensen in zo'n situaties moeten omgaan.
Ja, ja, ja.
Die zijn heel erg gefocust op hun job, op het zorgen dat er een gezond babytje wordt bevallen en iets minder gefocust op de ervaring van de moeder, wat dat ook wel logisch is.
Mm-hmm.
Dus ik vind dat goed dat je dan verloskundigen in de buurt hebben die dat een beetje anders zien en die daar een beetje voor zorgen dat dat gewaarborgd wordt. Maar ik denk wel dat er een beetje een ommekeer aan de gang is. En ik vind dat heel positief.
Ja.
Als ik een dochter zou, want dit gaat een zoontje zijn, maar als ik later een dochter zou hebben, wat ik ook graag wil, dan ga ik ook al gerust zijn van die gaat in andere omstandigheden kunnen een geboorte meemaken dan pakweg, zelfs onze ouders, grootouders, zeker als ik nu verhalen hoor van mijn oma en welke omstandigheden dat die heeft leven geschonken aan haar kinderen, dan denk ik, dat is toch wel echt heel erg veranderd.
Een wereld van verschillen. Ja. Ja. Dus dat, ik denk dat er inderdaad heel veel positieve evoluties, evoluties zijn en dat heel mooi is. Maar dat we daar zeker wel voorvechter van mogen blijven. En ik hoor ook al in uw verhaal dat je heel erg inderdaad de ervaringen die je toen hebt, negatieve ervaringen die je toen hebt meegemaakt, dat die ook wel heel erg maken dat je vandaag misschien ook gewoon andere keuzes maakt. Of
dat klopt.
Meer geïnformeerde keuzes wilt maken of zo.
Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat ik daar anders in had gestaan. Ik denk dat ik het misschien meer had aangepakt, zoals bij jouw eerste kindje, van go with the flow. En dat had waarschijnlijk misschien ook, als je geen complicaties hebt en er en gebeurt niks, en je bent goed omringd. Maar ik besef nu wel door mijn ervaringen dat dat ook niet altijd zo is. Dat je daar niet op kunt of moogt rekenen dat je alles aan andere mensen moet overlaten.
Ja, 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 ja.
Je hebt daar zelf ook je verantwoordelijkheid in. En dat denk ik dat ook een stukje ouderschap al is. Omdat ik me toch al wel langer ouder voel dan dat ik effectief in de realiteit ben. Want veel mensen zeggen, je bent pas mama of papa als het kindje er is, als die geboren is. Of sommige mensen, tijdens de zwangerschap zit je ook al een beetje mama en papa. Maar ook, denk ik, als wensouder, zet je ook al eigenlijk een beetje in die rol aan het stappen, zonder dat je op dat moment een kindje hebt om voor te zorgen. Maar je kijkt heel anders naar het leven.
Ja.
En die erkenning daarin is ook belangrijk.
Ja, want wat betekent voor u dat moederschap zo nog voor de baby er is? Het is zeker inderdaad zo, je voelt u, tuurlijk voelt je al moeder, tuurlijk bent je eigenlijk ook gewoon al moeder, maar op het moment dat je een wens hebt om moeder te worden, wat betekent dat nu op dit moment zo voor u, dat moederschap voor het kindje er is?
Ja, dat is een stukje... De verantwoordelijkheid dragen al voor een ongeboren kindje. Hè? Want ik ben heel erg bezig met van hoe zal hij geboren worden? Ik wil mijn kindje een goede start geven. Dus daarmee dat ik ook me aan het informeren ben als een stukje voor mezelf. Dat ik zelf die mooie ervaring kan hebben. Mm-hmm. Maar ik denk ook aan van een geboorte met complicaties is ook redelijk stresserend voor je kindje. Mm-hmm, mm-hmm. Je wilt het allerbeste voor je kindje. Dus je bent nu al bezig. Hè? En ook als je gewoon... geboortelijst, praktische spullen, dingen die je in huis haalt, zit je daar ook al wel mee bezig. En dat werkt soms een beetje verlammend van oei, is dit nu het beste voor mijn kind? Of niet? Ik weet het eigenlijk niet. En dan ga je toch wel informatie gaan opzoeken. Maar het is dus een beetje al die verantwoordelijkheid. En ook al nadenken van welke waarde wil ik mijn kindje meegeven. Mm-hmm. Je bent een beetje meer met je identiteitsvorming bezig dan op andere momenten in je leven. En dat is ook iets wat nu meer tussen mij en mijn partner begint te spelen. Hè? Zo van bepaalde opvoedingskeuzes.
Ja.
Ik had een bepaald cadeautje gekocht en dat heeft geleid tot een redelijk lange discussie over welk speelgoed willen we hem aanbieden, welke waarde willen we hem geven. En dat is toch ook wel heel anders. Dus dat zijn zo andere gesprekken die dan op gang komen.
Ja,
andere insteek. En je bent ook heel erg terug te denken aan je eigen kindertijd.
Mm-hmm.
Zo van, hoe heb je dat zelf meegemaakt? Welke aspecten wil ik daar graag van doorgeven? Welke dan niet? Dus een beetje een confrontatie met jezelf ook wel.
Ja, ja.
En met je eigen opvoeding. Je eigen ouders ook.
Ja.
Ik begin dat meer en meer te analyseren. Ik merk dat mijn man dat ook aan het doen is van... hoe hebben mijn ouders dat aangepakt? Vanuit welke insteek hebben die bepaalde dingen georganiseerd?
Ja.
Je ziet ook altijd wel de goede bedoelingen, maar soms komt het dan zo niet goed over. Ja, hoe gaan wij dat aanpakken?
Ja.
Op welke manier willen wij dat doen?
Ja.
En daar ben je ook al mee bezig als je gewoon wensouder bent, als je graag een kindje in je leven wilt. Je kijkt ook heel anders naar gezinnen, naar ouders met kleine kindjes. zet je op een andere manier aan het observeren. Dat klinkt een beetje creepy, maar je bent daar wel meer bewust naar aan het kijken en aan het zien van hoe interageren die met hun kindjes. Dat wil ik ook graag hebben. Zo. Het jonge ouderschap, ben je een beetje ouder dan ik wou. Maar zowel, dat is iets waar ik naar verlang en graag wil hebben. Ja. En graag wil realiseren. Dat is een doel in je leven. Hè.
Ja,
dus als dat doel niet kan bereikt worden doordat je geen partner hebt of dat het moeizaam loopt, dat je in een fertiliteitstraject zit, dat is echt wel een soort van identiteitscrisis dan.
Ja, ja, ja.
Want je wilt je leven op een bepaalde manier invullen, maar dat lukt niet.
Mm-hmm.
Of dat zit er niet direct in die toekomst, maar je wilt dat wel op dat moment. Ja. En dat is... Veel mensen zeggen dan, je zit bij een fertiliteitstraject of het lukt wat moeilijker. Ja, maar je moet ontspannen, je moet loslaten. Dat gaat effectief niet, hè?
Nee.
Dat is hetgene dat je het allerliefste wilt in je leven. En dan zeggen mensen, laat het los.
Ja.
Dan gaat het wel gebeuren, ja. Nee, je wilt daar graag controle over houden, zo.
Je zoekt toch houvast ook gewoon, hè?
Ja, dat is ook zo. En op een bepaald moment was ik ook aan het denken van, was het nu niet zou lukken, hè? Want je hoort soms verhalen. Ik was toen ook wat podcasts aan het luisteren over infertiliteit en zo. Hoe gaan we ons leven invullen als het niet met kindjes is?
Mm-hmm.
Willen we dat dan op een andere manier doen? Pleegzorg, adoptie, ik zat er echt een beetje al mee in mijn hoofd.
Ja.
Ook om mezelf wat misschien de druk ervan af te halen. Zo van, misschien moet ik ook al verder denken.
Ja.
Want ik blijf daar precies wel in zitten. Maar je merkt wel van, dat is niet de kant dat je op wilt.
Nee.
En dat is pijnlijk.
Sorry, zeg maar.
Nee, ook al dacht je 5 jaar geleden van, mijn partner en ik alleen, dat is heel fijn. Ik zie dat ook wel voor de rest van mijn leven, maar als die kinderwens komt, dan is dat toch precies niet voldoende. Zo.
Nee. En als de wens er is, is hem er. En, dan, en ik denk ook, ik vind dat wel mooi dat je dat zegt ook, je identiteit, je hebt het al een paar keer vernoemd, hè. Een beetje identiteitscrisis, wanneer je zegt van het is niet duidelijk of het wel gaat lukken, of het lukt toch niet zoals we het zouden willen. En heel vaak spreken we over je identiteit als ouder, wanneer dat je kindje geboren wordt, hoe dat mee ontwikkelt, wie dat je bent, maar dat begint al, die identiteitsontwikkeling begint al veel vroeger dan dat. En ik denk zelfs, zeker als je die wens al had, is dat eigenlijk al een stukje van die puzzel die gelegd is? Is dat al een stukje van je identiteit? En evenzeer als dat er al een kindje bij komt en die puzzel opnieuw gelegd moet worden, is het ook zo dat wanneer het kindje er op dat moment niet bij komt, die puzzel ook volledig opnieuw gelegd moet worden. En dat is niet te onderschatten, denk ik. Hè?
Ja, er zijn ook veel ouders die bijvoorbeeld niet overeenkomen met hun partner over hoeveel kinderen. En soms blijft het dan met 1 of 2 kinderen. Wilt de partner dan eigenlijk wel eentje meer? Dat is ook een soort van gemis en ook iets dat niet te onderschatten valt van hoe moeilijk dat is. Ik heb dan nog van ouders gehoord van ons gezin is zo niet compleet, maar mijn partner wil dan geen extra kind bij. Voor hem of voor haar is dat wel oké zo. Dat zijn dingen die je moet verwerken. Hè. Dat is een soort rouwproces van een kindje dat er niet gaat zijn.
Inderdaad. Mm-hmm. Inderdaad. Ik denk dat inderdaad ook weer dat, hè, ook weer een stukje identiteit. Je ziet jezelf als ouder van een kind, geen kind, als ouder van meerdere kinderen. Allee, maar je vormt jezelf een beeld en wanneer dat iets, wanneer het niet aan dat beeld, of wanneer niet aan dat beeld voldaan wordt of kan worden of zo, is dat automatisch een volledige identiteitsverschuiving en zoeken van hoe moet ik nu opnieuw mezelf gaan integreren met het feit dat het nu zo gaat zijn of zo. Hè. Of de onzekerheid, want dat is natuurlijk nog
die onzekerheid is echt ook wel... Je zou het liefst je leven... Zeker die aspecten zou je het liefst zo kunnen plannen. Hè? Want ik had het vroeger ook in mijn hoofd. Ik zou zo graag een kindje hebben dat dan zo... april, mei zou geboren worden. Want dat komt dan goed uit met mijn verlof en zo verder. En dat is een mooie maand. Je kunt het allemaal niet zo controleren. Nee. En het grappige is, bij mijn eerste zwangerschap ging het een kindje voor november zijn. Ja. Nu gaat het er één voor mei zijn.
Ja.
Dus het zijn aspecten die je niet kunt controleren, die je graag zou willen van... als dat nu zou vaststaan of dat ligt vast. Ja. Of ik weet zeker dat ik daarop kan rekenen. Dat is iets heel anders. Maar dat is het leven. Dat is een stukje het lijden van het leven, van de onzekerheid en iets willen... realiseren in hun leven, maar daar naartoe moeten werken en niet zeker zijn of dat ooit wel lukt.
Ja, ja.
En dat is iets minder concreet dan naar iets toewerken in je carrière bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Daar heb je nog meer controle over, maar mm-hmm. je eigen lichaam is soms toch wel, ja. wel onvoorspelbaar.
Absoluut.
Ja, en hoe dat alles loopt in je leven. Dus het is best wel intens en heftig. Ja. En zeker alles wat met kinderen en kinderwens te maken heeft, dat had ik vroeger ook heel erg onderschat. En nu dat ik er minder in zit, denk ik, wauw, er moeten toch zoveel mensen eigenlijk heel erg aan het afzien zijn achter de schermen, waarvan we het niet weten. En ik ben mij ook wel meer bewust als ik met mensen praat, dat ik daar ook wat tactvoller mee omga. Ja, ook met vriendinnen die mijn leeftijd hebben, die geen partner hebben.
Ja.
Ja, ik neem aan dat daar ook soms een kinderwens in zit. Ja. Niet altijd, maar soms hoor je die daar ook over praten. En dan denk je van, ja, dat is ook wel iets dat een beetje miskend is. Want we kijken altijd naar mensen die moeilijk zwanger kunnen worden, maar die hebben wel een partner. Er zijn ook mensen die alleen zijn, die daar niet voor gekozen hebben, mm-hmm. die graag ook een gezin zouden hebben. Ja. En ik denk dat nog iets is waar we nog wat meer oog voor mogen hebben.
Absoluut.
De ongewenst kinderloze mensen, dat is echt verschrikkelijk. Hè? Want dat is deel van je identiteit en je kunt dat niet zomaar realiseren. En misschien komt het er ook nooit.
Inderdaad. En dan is het ook, denk ik, inderdaad, een deel van je identiteit. Je kunt het niet zomaar realiseren, misschien komt het ook nooit. Het is ook heel onduidelijk, moet ik mij op dat moment proberen, moet je eraan werken om mijn identiteit dan maar te gaan aanpassen?
Ja.
Of laat ik het voorlopig? Dat is ook een heel moeilijk gegeven, denk ik. Hè? Van,
het zijn moeilijke
ga
keuzes.
Ik het beginnen verwerken, bij wijze van spreken? Of ja, liggen de kansen nog open?
Ja.
Dat is allemaal niet gemakkelijk. Ik denk wel dat je er inderdaad veel bewuster naar anderen toe, naar zijt, als je zelf een traject hebt meegemaakt en die pijn zelf hebt gevoeld. Zo, hè.
Ja. Ja, daar ben daar gewoon gevoeliger voor en ik pik ook meer signalen op. Wat dat ook wel, denk, goed is. Want daardoor kun je misschien mensen ook wel wat helpen. Van en tonen van, je bent er niet alleen mee. Ook al ben ik nu zwanger, wil niet zeggen dat traject ervoor verdwenen is. En dat is een deel van mijn leven. En ik kan me daar nog heel goed in verplaatsen. Naar hoe dat ik mij toen voelde. Wat dat heeft teweeggebracht in ons leven.
Mm-hmm.
Dus ik kan mij ook heel goed inbeelden dat mensen daar doorgaan. En misschien wat hulp bieden. Want ik ben iemand die graag ongevraagd advies geeft. Maar ik zie dat ook wel van sommige dingen. Als je terugkijkt op een bepaalde fases in je leven. Dan besef je wel, dit en dit hielp toen wel echt. En misschien kan dat ook iets voor andere mensen betekenen. En dat is, als je een moeilijke periode hebt gehad, hoe mooi is het als je daar toch nog iets nuttig mee kunt doen.
Inderdaad.
Voor andere mensen, dat het niet alleen maar kommer en kwel was en miserie, maar dat het nog iets kan betekenen.
Ja.
Of dat je er iets uit leert.
Ja, voilà.
Dat je nu kunt inzetten.
Dat is waar. Dat is heel mooi. Mm-hmm. Zeg, en als we zo aan babbelen zijn, inderdaad, dat stukje identiteit en de puzzel die er wel een beetje ligt, is dat iets wat je altijd al wou om mama te worden? Of is dat iets wat wel een proces is geweest voor u?
Ja, ik denk dat ik in die zin altijd al gedacht had dat ik mama ging worden vanuit het idee van, iedereen wordt mama. Als je meisje bent, dan word je later mama. Dat hoort er zo'n beetje bij. Het is bij mij pas echt een beetje concreter geworden. Ik denk dat ik er een stukje van weg aan het lopen geweest ben. Toen we in de fase kwamen van, we woonden al lang samen. We zijn van ons 15e samen, dus hadden we gewild, hadden we misschien veel vroeger aan kinderen begonnen. Maar we hebben ons leven zo altijd in stapjes aangepakt.
Ja.
En zo van, wat willen we eigenlijk eerst in het leven? Ja, we willen eerst gaan samenwonen en dan willen we graag een eigen plek hebben. Zelf ook iets verbouwen, dat was ook een beetje ons doel. Wat wil je dan doen? Ja, trouwen is toch wel zo.
Ja.
En dan nog eens een verbouwingsfase. En de klik is er bij mij pas echt gekomen als een bevriend koppel zwanger is geraakt. Zo vrienden waarvan we dachten van, die gaan pas later dan ons eraan beginnen. En die waren zo vroeger en dan, we waren daar eigenlijk een beetje allebei door van, viel daarvan uit de lucht. Wel heel positief nieuws, we waren super blij. En dan was ik zo, dan hebben we dat gesprek ook samen terug eens opengetrokken. Want ik voelde al wel dat mijn man daar al ietsje vroeger klaar voor was.
Ja.
Die had dat ook al wel aangegeven, van ik zie dat wel zitten. En als ik zelf aan het nadenken, wat houdt mij eigenlijk tegen? Waarom ben ik dat precies op de lange baan aan het schuiven? Ja. En dan was het van, ja, wil ik kinderen, wil ik geen kinderen? Dat zat zo wel in mijn hoofd, maar zo niet zo concreet als bij sommige andere vriendinnen ja. die al namen hadden bedacht voor hun onbestaande kinderen en van alles al hadden gefantaseerd. Ik had dat zo niet. En dan dacht ik, ja, wat houdt mij tegen? En ik dacht, ja, het is eigenlijk gewoon de angst. Dus ik had zowel de wens om kinderen te hebben, maar die angst van, was ik daar geen goede moeder ben? Of wat als dat niet goed lukt? Ik heb altijd een stukje onzekerheid gehad in mijn karakter, zo weinig zelfvertrouwen. En dat begon zich heel erg te manifesteren in mijn kinderwens gewoon.
Ja, ja.
En dan ben ik heel erg gaan nadenken en dan zo beseft van, ja, mijn angst is het niet hetzelfde als mijn wens.
Ja.
Ik moet die twee scheiden. Het is niet omdat ik bang van iets ben dat ik dat dan niet moet doen. Omdat er misschien allerlei dingen kunnen mislopen. Nee, ik wil dat. En die angst ga ik er op een of andere manier moeten bijnemen en gaan controleren, gaan zien van hoe pak ik dat aan, dat stukje. En dan heb ik zowel op een paar dagen zo de knoop doorgehakt. Nee, eigenlijk wil ik dat wel.
Ja.
En was ik al langer een beetje mijn leven aan het organiseren, want ik ging toen ook, dat was in coronatijd, ook naar een psycholoog. En ergens was dat ook vanuit, ik wil de beste versie van mezelf zijn als ik daaraan begin. Ja. En ik voel dat ik nu niet zo heel stevig in mijn schoenen sta, dat ik wat hulp nodig heb. En dat was altijd een klein beetje van, als ik moeder word, dan moet ik daar echt wel goed voor zorgen dat ik een goede basis heb. Dat ik in mijn eigen kan vertrouwen, dat de vertrouwen er een beetje meer is. En dan heb ik eigenlijk op korte tijd redelijk snel gezegd van, dat is wel iets wat ik wil. Ja. En eigenlijk op korte termijn zo van, eens dat die verbouwingsfase voorbij is, laten we eraan beginnen.
Ja, ja, ja.
Dat was heel raar. Dat was echt op een paar dagen dat ik dat er zo'n switch in mijn hoofd was gekomen. En dat was dankzij vrienden van ons.
Ja, ja.
Dan word je meer geconfronteerd met ouderschap. Hè? Dus
ja, absoluut.
Dat is echt wel logisch.
Ja. Ja. Mooi. Ja, dus inderdaad niet dat je dat... Ja, want ik hoor veel mensen zeggen van, dat inderdaad, de mensen die zeggen, en ik heb al namen en ik wil het zo en dit is hoe ik het zie en zoveel kinderen. Maar dat was eigenlijk minder bij u het geval.
Nee, en ik heb mij daar ook een beetje bij neergelegd van, oké, misschien ben ik niet zo enthousiast, maar dat wil niet zeggen dat ik dat niet graag wil en dat ik op zich geen goede moeder zou zijn. Zo, het twijfelen is altijd zo een klein beetje een tweede natuur geweest. Ik ben heel kritisch voor mezelf. Ik denk veel over dingen na. Maar dat wil niet zeggen dat die wens niet even krachtig is. Ja, ik stel me soms vragen over hoe dat onze relatie gaat veranderen.
Ja.
Wat dat gaat betekenen voor mijn werk. Hoe dat we dat allemaal gaan bolwerken. Maar dat zijn wel allemaal legitieme vragen.
Ja, ja.
Ik denk dat je daarmee moet bezighouden.
Ja.
Zolang dat je het u niet... Het er niet voor zorgt dat je jezelf tegenhoudt in bepaalde dingen. Want dat heb ik al wel gehad. Ik heb bepaalde angsten die mij tegenhouden om dingen, nieuwe dingen uit te proberen, nieuwe dingen te leren. En zo wil ik niet zijn als moeder. Ik wil daar graag mee aan de slag gaan. Ik wil mijn angsten confronteren. Ik wil van alles goed organiseren, zodat mijn kinderen eigenlijk het beste leven hebben dat ze kunnen hebben.
Ja. Mooi. Dat het je niet verlamt, maar dat je er mee aan, dat je ze echt oppakt en er echt zo
mee aan de slag gaan. Dat is niet evident. Hè? Dus ik snap dat er veel mensen ook twijfelend zijn. Hè? En ik denk dat bij mijn jongste broer juist hetzelfde aan het zijn. Die heeft een beetje hetzelfde karakter. Ik weet dat ik nog eens een gesprek met hem gehad over een relatie. Van, ga ik die verder zetten of niet?
Mm-hmm.
En toen zei ik ook, maar wat ziet je haar graag? Mm-hmm. Ja, zeg dan moet je toch niet twijfelen.
Mm-hmm.
Het kan altijd zijn, die relatie kan die slecht aflopen. Ja, kan bij elke relatie.
Ja.
Maar zolang dat je niet springt of dat je er niet voor gaat, gaat je het nooit weten. En je ontneemt jezelf kansen in je leven. Ja. Je leven wordt minder rijk doordat je je laat verlammen door angst.
Ja.
En dat is een beetje wat ik op dat moment heb gedaan. Ik ben gewoon gesprongen en gezegd, kom, we gaan dat doen.
Mm-hmm.
Iets waar mijn man al langer de knop had omgedraaid. Dus dat is een beetje hoe dat begonnen is. En vanaf dan zit je ook bezig met zwangerschap en hoe loopt dat allemaal. Ja. Gaat je het beginnen te lezen over van alle dingen. En dan begint het eigenlijk echt het ouderschap.
Ja. Eigenlijk is inderdaad, als ik dan terugdenk aan wat we daar straks zeiden, op het moment dat jij zegt, van toen heb ik gedacht, spring en ik draai mijn knop om, eigenlijk is er daar een stukje, ja, ben je daar een stukje moeder geworden. Ja, daar heb ik een stuk bij je puzzel gekomen van oké, dit komt erbij, dit hoort erbij en vanaf nu ga ik echt voor dat nieuwe doel in mijn leven en voor dat ouderschappen.
Ja. Inderdaad. Dat is heel grappig hoe dat soms, ja, soms geleidelijk kan gebeuren, maar ook op een bepaald moment in je leven dat je zoiets hebt van, ja, ik heb een klik en dit ga ik nu doen.
Ja, ja.
Dit ga ik nu gaan studeren. Dat zijn zo van die kantelmomenten in je leven en dat was er echt eentje van. Ja. Ja.
Voilà. En toen is er eigenlijk al een moeder geboren in je. Ja.
Ja, in zekere zin ook. En ik denk dat mijn partner dat al wat langer had, dat die al langer ouder is dan dat ik dat ben. Ja. Zo. Maar meer op de achtergrond misschien.
Ja.
Misschien dat hij daar iets minder over praat, over zo'n dingen dan ik, want ik ben nog wel vocaal over dingen. Maar ja, dat is inderdaad een speciaal gevoel.
Ja, ja. Mooi, mooi. Ik vind eigenlijk een heel mooie... Ja, ik heb nog nooit zo bekeken, maar eigenlijk is het inderdaad waar. En sommige mensen worden geleidelijk aan ouder, dat er geleidelijk aan insluipt. Mm-hmm. En sommige mensen kiezen er bijna echt bewust voor op een bepaald moment. Mm-hmm. Van ja, laat het nu maar komen, dat stuk in mezelf. Ja. Laat dat stuk nu maar zich ontsluiken en laat dat nu maar zijn plaats innemen. Zo. Mm-hmm. Ja, heel mooi. Heel mooi. Dank je wel voor alles wat je hebt verteld en voor hoe open dat je ook al bent geweest.
Graag gedaan.
En wat om ons mee te nemen in heel dat verhaal, in heel die, hoe dat je dat zelf beleefd hebt en hoe dat je ook de negatieve ervaringen en de pijn ergens ook heel erg hebt meegenomen en probeert te gebruiken als een verrijking op dit moment. Want dat hoor ik wel, hè, dat je de pijn een beetje mee wilt nemen in om vandaag iets positiefs van te maken, om iets positiefs mee te doen, om het positief te draaien of zo.
En ik denk dat ook een beetje een soort van iets is dat ik andere mensen graag zou willen meegeven. Van, het is niet omdat je in een heel moeilijke situatie zit of een heel moeilijk punt in je leven dat niet betekenisvol kan zijn en dat je daar niet positief mee aan de slag kunt gaan. Ik heb dat ook gemerkt in mijn job, dat ik door heel de situatie... Ja, ik ben altijd iemand die redelijk empathisch is. Er komen ook veel leerlingen naar mij, soms met persoonlijke zaken. Mm-hmm. En ik merkte dat ik daar vroeger, als ik startende leerkracht was, dat ik daar heel veel in mijn hoofd mee zat met die problemen van die kinderen. En dat heel veel aantrok. En door het stukje miskraam, fertiliteitstraject, had ik zoiets van, ik heb hier mijn eigen miserie. Ik had ergens een soort buffer. Maar dat hielp wel om andere mensen nog beter te helpen.
Ja, oké. Okay.
Om een of andere manier sloop dat zo niet extra in mijn hoofd, maar kon ik sterker zijn voor andere mensen.
Ja, ja.
En heb ik meer kunnen betekenen. En ik hoop dat andere mensen die in een heel moeilijke situatie zitten, dat ook op die manier kunnen doen. Ja. Van, ik zit met heel veel pijn, maar ik kan daar misschien wel nog iets positiefs mee doen.
Ja. Ik vind dat een hele mooie boodschap. Want ik wou inderdaad ook nog vragen, als voorlaatste vraag, van welke boodschap zou je nog willen meegeven aan mensen zo in dezelfde situatie, maar denk dat misschien wel het mooi samenvat of zo. Van...
En ook zo'n beetje, ik had momenten dat ik helemaal eronder door zat en geen vertrouwen had. En ze zei van, dat gaat hier nooit lukken. Maar toch, probeer altijd dat vertrouwen te houden. Want het komt wel op een of andere manier goed.
Ja.
Misschien niet op de manier dat je wilt, maar er komt wel iets van. Ja, wou ik IVF? Absoluut niet.
Nee.
Dat is het nu geworden en we zijn heel blij dat dat zo snel gelukt is. Is dat het traject dat we wouden? Nee, maar je past je aan. We zijn heel blij dat er nu een kindje in ons leven mag komen binnenkort.
Ja.
En ik hoop dat voor andere mensen ook op die manier mag uitdraaien of op een andere manier... Het gaat tijd vergen, het gaat niet altijd even fijn zijn, maar weet dat er ergens een einde is aan uw lijden. Zo.
Ja, 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 ja.
Het komt goed, op een of andere manier. Ja.
Heel mooi. Dank je wel. Ik wil u vooral bedanken dat je zo open bent geweest. En ik heb nog voor u één laatste vraag.
Mm-hmm.
Een vraag dat ik aan iedereen stel die hier komt. En dat is om een foto mee te nemen die voor u betekenisvol is als het over ouderschap gaat of symbool staat voor. En je hebt ook een mooi beeld meegebracht voor ons.
Ja. Ik heb een beeld meegebracht van een vrouw die in een moestuin aan het werken is. Dat is een beetje het eerste idee dat in mij opkwam. Ik heb zelf geen groene vingers, helaas. Dat is mijn man die dat thuis heel graag doet. Maar zo een beetje het concept van, ja, zorgen voor plantjes. Een beetje zorgen zoals voor kinderen. Ze zijn wel een beetje mobieler natuurlijk. Maar het proces van, ja, als je een plantje, ja, zaadjes hebt, dat je dan in de grond plant en dan ga je daar heel beschermend mee om als die opgroeien. En dan, ja, ik weet niet, het feit dat je die dan misschien buiten in de volle grond op een bepaald moment gaat zetten en dat je heel veel rekening moet houden met externe factoren, zoals het weer en van alle ziektes en schimmels die je planten kunnen aantasten. Ik vond dat wel een mooi beeld, omdat het, ja, je zit als ouder, kun je een stukje controleren en kan je proberen om zo'n goed mogelijke basis en die grond te werken en dan een beetje te bemesten en daarvoor te zorgen. Maar het is ook een stukje loslaten, denk ik. Ja. Dat is het stukje waar ik toch al wel wat angst voor heb, zeg maar. Ja. Ik gebruik het woord angst weer, maar het is ook wel loslaten. Ja. Het is alles meegeven wat dat je hebt, wat je kunt geven, al je waarden, alle positieve dingen. Dingen die je kunt aanleren, kennis die je hebt, overbrengen en dan hopen dat het goed gaat. Hè?
Ja, ja.
En dat dat een mooi plantje, een mooie boom mag worden.
Ja.
Die vruchten werpt waar de andere mensen ook van kunnen genieten op die manier. Ja. Dus dat vond ik wel een mooi beeld.
Heel mooie metafoor ook. Ja. Heel mooi. Dank je wel.
Ja, graag gedaan.
Heel fijn dat je er weer bij was. Mocht je wat meer informatie willen over mijn werk, over wat ik doe, dan vind je dat altijd terug op www.mylightsandlines.be. Of op mijn Instagram-pagina vind je ook altijd heel wat werk van mij terug. En het reilen en zeilen van mijn bedrijf, @mylightsandlines. Tot de volgende keer!